En u hebt een analyse gemaakt van het kiespubliek van links en rechts. En laten we met rechts beginnen. Roch Chrétien, er is een soort katholieke ondergrond. Ik hoorde vanochtend dat ze 40% van die mensen voor Marine Le Pen zouden stemmen. Maar u doet ook een analyse van de stemmen enerzijds voor Le Pen en anderzijds voor Eric Zemmour, de fascistische, zoals u het zei, journalist, die de tweede rechtse kandidaat was, extreemrechtse kandidaat, pardon. Wie waren hun respectievelijk kiespubliek bij de eerste ronde van de verkiezingen?
Van de twee uiterste kandidaten?
Ja, van Le Pen en Zemmour. Ja.
Men merkt duidelijk dat Le Pen zeer hoge scores haalt in oude industriegebieden. Zo de gebieden in het noorden en het oosten, noordoosten, waar vroeger de mijnen waren, de staalfabrieken enzovoort. Veel daarvan is gesloten. Veel mensen beschouwen zich als slachtoffers van de mondialisering en zijn vatbaar voor het discours van we moeten weer soeverein zijn, we moeten weer onze eigen industrie opbouwen. We zijn slachtoffers van de mondialisering. De tegenstelling volgens Marine Le Pen gaat tussen de mensen die nationaal denken en de mondialisten. De mensen die nog hecht zijn aan het vaderland en de mondialisten. En dat slaat vooral aan in streken waar vroeger onder meer de communistische partij zeer sterk stond, of de sociaaldemocratie. En je hebt daar departementen zoals Le Pas-de-Calais. Vroeger was dat een oneenneembaar bastion van de PS, van de sociaaldemocraten, met een beetje eilanden van de communisten. Dat is nu, daar zijn streken waar dat oude industriegebieden, waar Le Pen 50% haalt of meer. Dus echt waar de teleurgang echt voelbaar is, waar je veel werkloosheid hebt, waar je heel veel precaire jobs hebt en dergelijke meer. Die mensen, en dat zijn proletarische stemmen, zou je kunnen zeggen, geschematiseerd voor Marine Le Pen. Als we dan kijken naar Zemmour, van Zemmour haalt veel minder.
Maar u zegt ook dat in het zuiden een andere insteek is, waar ze ook sterk staan.
Ja, ze heeft het oude bolwerk van het Zuidoosten, zo langs de kust van de Middellandse Zee. En van de Languedoc-Roussillon tot Menton, daar heeft zij kiezers van haar vader, Gert, zou je kunnen zeggen, van het Front National, van Jean-Marie Le Pen. En dat was de kern van die kiezers, dat zijn de Pienoirs en de Fransen, die in 1962 weggegaan zijn uit Algerije, die zich vooral in die streek gevestigd hebben, in het Zuidoosten, en Provence, Alpes, Côte d'Azur. En die zeer trouwe kiezers zijn van het Front National en die Marine Le Pen trouw blijven, overwegen toch. Want men merkt dat een deel van dat publiek toch voor Eric Zemmour gestemd heeft. En je hebt daar steden zoals Menton, maar Saint-Tropez en dergelijke meer. Dat zijn kleine bolwerkjes van Eric Zemmour, wat dat hij met gemak tot 20% haalt. De stemmen die hij afsnoept van Marine Le Pen. Maar Zemmour staat ook heel sterk, of heel sterk, we moeten dat relatief zien natuurlijk, want hij haalt in het globaal genomen 7%, maar hij heeft zo enkele plekken, zeer rijke buurten allemaal, bijvoorbeeld in Parijs en rond Parijs. Versailles, dat is de stad van een van de kandidaten, van de rechtse kandidaten, Pécresse. Valérie Pécresse haalt in Versailles minder stemmen dan Eric Zemmour, die daar 18% haalt, geloof ik. Neuilly-sur-Seine, dat ligt ten westen van Parijs. Dat was vroeger het bolwerk van Sarkozy, van de rechtse president. Daar had hij ook 18%. Het zijn zeer hoge percentages als je dat vergelijkt met de rest van het land.
Van de rijkste gemeente van het land. Dus ja, enerzijds heb je dus de proletariërs die voor Le Pen stellen. En anderzijds heb je een soort elite Is het dan wat, die voor Zemmour stemmen? Voelen ze zich bedreigd door de vluchtelingen? Of is dat zo een ander?
Wel, dat zou de hele hoge bourgeoisie, die ook in het 16e arrondissement van Parijs heb je hetzelfde verschijnsel. Daar haalt je ook heel veel stemmen. Het is echt de grote bourgeoisie, echt de rijken, die zeer reactionair zijn en die schrik hebben ook van de decadentie, zou je kunnen zeggen. Want dat zijn vooral mensen, hij haalt die stemmen weg, niet van Marine Le Pen, in die streken toch niet, maar vooral van gewoon rechts. Dat zijn mensen die 5 jaar geleden voor François Fillon gestemd hebben, de kandidaat van Les Républicains, van klassiek rechts. Dat waren mensen die meestapten in de betogingen tegen het homohuwelijk, La Manif pour tous.
Ja,
en dat was en katholiek reactionair, katholieke Frankrijk. Absoluut. Geweldig tegen al dat, maar vrouwenrechten, de homorechten en
abortus,
dergelijke meer.
Enzovoort, ja.
Ja. Die zijn massaal op straat gekomen, 6, 7 jaar geleden. Die hebben massaal voor Fillon gestemd, 5 jaar geleden. En heel die beweging, Manif pour tous, dat is dan Sans Commun geworden. En daar haalt Zemmour ontzettend veel, heel veel sympathisanten. De kern van zijn medestanders komen daaruit. Dat is een compleet ander publiek dan het publiek van Marine Le Pen.
Ja, dat zijn ook bewegingen die we eigenlijk waarschijnlijk in de jaren 30 zo gezien hebben. Ook in Frankrijk denk ik van die reactionaire bourgeoisie die eigenlijk denkt van nog liever een fascist dan een sociaaldemocraat, bij wijze van spreken.
Ja, absoluut. En dat is puur reactionair. Dat is, je hebt daar ook dingen, royalisten bijvoorbeeld, de aanhangers van de monarchie, die daar nog tussen zitten. Echt die tegen de Franse revolutie zijn, die terug willen naar l'ancien regime.
Ja. En dan hebben we nog natuurlijk aan de linkerkant, nog even waar je ook een artikel van een paar dagen terug op uitpers.be hebt geplaatst, dat iedereen kan nalezen. Met als titel Op een zucht. En die score van Mélenchon was eigenlijk goed, maar leg misschien iets uit. Waar staat, we hebben dat de LFI en de Union Populaire, welke beweging, organisatie leidt hij eigenlijk?
Jean-Luc Mélenchon komt uit de sociaaldemocratie. Hij is nog altijd, dat is een linkse sociaaldemocraat, zou je kunnen zeggen. Iemand die nog dezelfde programma's verdedigt als in de tijd Mitterrand, en van 40 jaar geleden. Intussen is de sociaaldemocratie compleet gaan zweren bij het neoliberalisme, is altijd maar verder naar rechts gegaan. En je zou het kunnen zeggen, schematisch, Jean-Luc Mélenchon is gebleven wat dat de sociaaldemocratie 35, 40 jaar geleden stond, in de tijd van Mitterrand. Dat is dus, hij wordt altijd afgeschilderd als radicaal links. In feite is dat niet zo radicaal. Dat is geen programma voor de revolutie. Dat is gewoon de sociale staat, de sociale bescherming verdedigen. Maar ja,
dus staat, zegt u dat hij dan eigenlijk recht staat van de communistische partij?
Dat zou ik niet zeggen, dat hij recht staat daarvan. Dat is,
maar relatief gezien dan toch?
Ja,
minder links.
De communistische partij is moeilijk nog in te schatten. Hè. Dat is zo verschraald, dat zijn nog enkele lokale bolwerken.
Maar excuseer, Freddy de Pauw, maar die hebben toch deelgenomen aan de verkiezingen met een kandidaat ook, dacht ik.
Ja. Die had een voorzitter, Fabien Roussel, heeft gezegd van dat moet gedaan zijn, dat we altijd ondergeschikt zijn aan Mélenchon. We hebben 2 keer Mélenchon gestuurd, 2012, 2017. En we hebben hem geholpen aan goede percentages, maar Mélenchon gedraagt zich zeer autoritair tegenover ons. Hij neemt ons niet heel serieus en we moeten bewijzen dat de communistische partij wel bestaat.
Ja.
Nu, die Roussel heeft een heel goede campagne gevoerd, met grote meetings enzovoort. Haalde op een bepaald ogenblik bijna 5% in de peilingen. Nu, je zou het kunnen zeggen, 5%, de communistische partij in der tijd, het was 20% en 25%. Maar ja, de sociaaldemocratie was toen ook meer dan 20%. Dat is nu 1,7. Of hij heeft van die 4-5% 2,4 kunnen overhouden. Ik denk dat de helft van zijn kiezers op het ogenblik dan toch geoordeeld hebben van we kunnen beter nuttig stemmen, ja. Efficiënt stemmen en stemmen voor iemand die misschien kans maakt om de tweede ronde te halen, zijn de Mélenchon.
En eigenlijk schrijft in uw artikel ook dat eigenlijk gans de linkerzijde, maar eigenlijk bijna ook het centrum toch grotendeels, naar Mélenchon is gegaan, want ook de groene kandidaat Jadot heeft zwaar verloren.
Ja, buiten Mélenchon al 22% en al de rest, de vijf andere kandidaten van links samen 10%. En dat is 32% voor globaal links, zou je kunnen zeggen. Dat is net evenveel als uiterst rechts. En het gros is voor Mélenchon. Nu, dat stelt Mélenchon. Mélenchon is leider van La France Insoumise. Hij is begonnen eerst, als hij uit de sociaaldemocratie gestapt is, heeft hij de Parti de Gauche opgericht. Naar het model van die linken in Duitsland. Maar bon, dat bleef zeer embryonair. La France Insoumise, waar hij dan mee gestart is, al een zeer brede beweging. Die nu opgaat, bij de verkiezingen heeft hij dat niet meer gebruikt, La France Insoumise, dus l'Union Populaire. Mélenchon spreekt niet over la classe ouvrière of over les travailleurs. Mélenchon spreekt over le peuple. Hetzelfde als Marine Le Pen trouwens. Hè. Op dat vlak gebruiken ze dezelfde termen. Wij vertegenwoordigen le peuple, het volk.
Is dat dan gewoon een naamsverandering, de Union Populaire, in plaats van La France Insoumise, of zijn er ook andere bewegingen bijgekomen onder die noemer?
Er zijn geen andere bewegingen bijgekomen, maar veel personaliteiten, schrijvers, mensen uit de culturele wereld enzovoort. En Mélenchon heeft het parlement van de Union Populaire opgericht. Nu, normaal zou je denken, een parlement, dat zijn mensen die aangeduid zijn door een basis. Bij Mélenchon niet. Mélenchon zijn partij, dat is geen partij trouwens, dat is een beweging, dat is zeer vloe. En waarom is dat zeer vloe? Op die manier bouwt hij volledig de controle daarover. Je hebt daar geen enkele, maar geen enkele interne democratie in die beweging. L'Union Populaire, dat is de top, die zelfs het parlement samenstelt van l'Union Populaire. Zover gaat dat. Dus Mélenchon is zeker geen grote democraat, anders zou hij democratischer te werk gaan in zijn eigen beweging, denk ik.
Ja, je zegt dat er daar toch wel een probleem is.
Ja, dat is absoluut een probleem. Dat heeft al tot crisis geleid. Verscheidene medewerkers zijn er 2-3 jaar geleden uitgestapt, omdat dat zo autoritair is. En wat gaat hij nu doen? Hij zegt, ja, maar ik ben voorgedragen door 310.000 Franse kiezers die mijn kandidatuur hebben ingediend. En zij mogen nu stemmen, elektronisch, wat dat we gaan doen voor de tweede ronde. Want daar zitten ze met een probleem. De afkeer bij een deel van zijn publiek en van links in het algemeen, zelfs bij Groen en dergelijke, de afkeer voor Macron is zeer groot. En Macron is de man die onder meer de arbeidswetgeving weer versoepeld heeft, die de belasting op het fortuin heeft afgeschaft. Macron is de man die, en daar is heel weinig rukbaarheid rond geweest in de tijd, maar hij heeft heel de werkloosheidsstelsel veranderd. Zeer ongunstig voor mensen die in de werkloosheid terechtkomen. Enfin, hij heeft niks gedaan dat ook maar een beetje links zou kunnen geïnterpreteerd worden.
Ja, ik zat met een collega samen in Lyon een paar weken geleden en die de Fransman dus, die was zeer gefrustreerd omdat hij zei, ja, ik ben links, of eerder links, zei hij dus, maar ja, dus, dat was nog voor de eerste ronde, was het eigenlijk heel moeilijk, omdat hij zei, Macron, ja, die heeft alleen de rijken rijker gemaakt. Dus dat was een zware teleurstelling, omdat hij zich voorstelde als een centrumpresident.
Ja, centrum, omdat hij heeft een hele hoop sociaaldemocraten binnengehaald, dat klopt. Zelfs bij Groen heeft hij mensen binnengehaald. Maar de kern van zijn bewind, dat zijn mensen die van rechts komen. Zijn twee eerste ministers, zijn minister van Financiën, zijn minister van Binnenlandse Zaken. Dat zijn kopstukken geweest van rechts, van Les Républicains. Zijn beleid is absoluut, hij kunt dat op geen enkele manier progressief noemen. Dat is ook op het vlak van de strijd tegen klimaatopwarming enzovoort. dat is blabla geweest, maar heel weinig concrete maatregelen. Er zijn dus enorm veel frustraties bij mensen die, laten we zeggen, progressief zijn, niet eens per se links.
En hoe zit het eigenlijk met het, want ja, het is de kiezen tussen, dus de darm van Mélenchon heb ik geloof ik horen zeggen, stem niet voor Le Pen, maar in tegenstelling tot François Hollande, die gezegd heeft van stem voor Macron, dat heeft Mélenchon niet gedaan, maar wat is eigenlijk, en dat zie je hier ook met extreemrechts, wat is het sociaal programma van Marine Le Pen, en welke mate moeten we dat ernstig nemen? Want anderzijds heb je natuurlijk de rechtse bourgeoisie, die voor Le Pen zal stemmen waarschijnlijk, de katholieken, reactionairen, die niet echt zeer sociaal voelend zijn. Maar de arbeidersmensen wel, de werkende klasse wel. Ja, zijn de mensen uiteindelijk, dat vragen ze zelf, niet beter of met Le Pen dan met Macron, die verder de pensioenen zal verminderen, enzovoort, enzovoort. Hè. De belastingen zal verminderen, dat heeft hij meer of meer aangekondigd.
Ja, absoluut. Nu, Marine Le Pen legt accent op koopkrachtverdediging en btw verlagen op een hoop producten die dagelijks gebruikt zijn en dergelijke meer. En nu in duidelijke omstandigheden met al die stijgende prijzen en goedkopere energie, goedkopere benzine en dergelijke meer, dat sluit bij een hele hoop mensen natuurlijk aan. Zij heeft ook, in het begin zei ze, pensioen vanaf 60 jaar, zij heeft dat nu herzien, het is nu tussen 60 en 62. Mm-hmm. Het verschil met Macron is groot, die zegt van vanaf 65. Nu, hij begint daar ook een beetje te zwalpen. Je moet het niet zo letterlijk nemen.
Ja, we zitten in een periode waar er veel beloftes gemaakt worden. Maar uw gevoel over wat dat Le Pen zal leveren op sociaal gebied? Is het alleen maar blabla en krijgen we een evenrechts regime als ze zou winnen? Of toch niet?
Le Pen zou ook bezuinigen in sociale uitgaven. Sociale bescherming zou met Le Pen ook afgebouwd worden, zoals met Macron gebeurd is. Ze zou de belasting, de inkomensbelasting voor mensen onder 30 afschaffen. En inkomensbelastingen zijn toch wel een van de progressieve dingen waar je kunt mee werken om een beetje sociale gelijkheid te scheppen. Dat zou ze afschaffen. Nu, vandaag is er een rubriek verschenen in Le Monde van 6 economisten van diverse plumage, die allemaal waarschuwen ook voor de economische gevolgen van haar programma, die uitrekenen dat het gewoon niet te realiseren is en dat zij dan alleen, het enige wat er dan zou overschieten is sociale afbraak. Dus maar,
waarom? Omdat er, waarom is het niet te realiseren?
Wel, Marine Le Pen heeft ook, ik herinner mij dat ze in het begin van haar campagne had ze een ontmoeting met mensen van het patronaat. En die van het patronaat waren heel enthousiast, waren positief over haar voorstellen. Eén ding niet. Ze waren niet akkoord, ze gingen niet akkoord met haar beperking van migratie. Het patronaat wil dat daar niet te veel beperkingen op zijn en dat ze druk op de lonen, dat geeft goedkope arbeidskrachten of de gewenste arbeidskrachten. Maar voor de rest had het patronaat op die vergadering geen enkel probleem met haar voorstellen. En mindere belastingen, ondernemersvriendelijk beleid enzovoort. En meer re-industrialiseren, het aanmoedigen van initiatieven om weer meer bedrijven op Franse bodem te hebben. Een deel van patronaat vindt zich daar wel in. Nu, dat zou zeker geen links beleid zijn, maar wat veel mensen vooral onthouden is die koopkracht. Ze heeft als zodanig het accent opgelegd dat Macron nu ook over de brug moet komen met dat hij ook dingen gaat doen, hè, een chèque alimentair en dergelijke, om de druk van de inflatie die zou verminderen. Nu, in hoeverre gaat dat een rol spelen in de tweede ronde? Ik denk zoals bij kiezers van Mélenchon, 22%, dat is een zeer heterogeen publiek. Je hebt daar veel mensen bij. Men heeft ontleed dat Mélenchon heel veel mensen naar de stembus gekregen heeft die anders niet zouden gaan stemmen zijn. Uh-huh. Die dus,
ook jongeren zeg je, denk ik, hè?
Vooral jongeren, ja. Het is opvallend dat men dan zo'n hoge percentages haalt bij eerste kiezers en bij de categorie 18 tot 34 jaar. Mm-hmm. Dat is ongeveer een derde van die groep die voor middag zo gestemd heeft. Terwijl dat bij de pensioneerden is dat ergens 12% of 14% geloof ik. Dat is een opvallend verschil. Ja. Nu, wat dat je ook merkt, men heeft studies gemaakt naar gelang het inkomen van de mensen. En Darmanin, de rechtse minister van Binnenlandse Zaken, van Macron, die heeft deze week gezegd, ja inderdaad, wij beseffen niet dat 38 miljoen Fransen leven met een inkomen van minder dan 2000 euro per maand. En dat die dan andere problemen hebben dan mensen die meer verdienen. Nu, die mensen van minder dan 2000 euro, daar haalt Macron zeer weinig stemmen. Men heeft dus die studies gemaakt naar gelang het inkomen. En bij de lagere inkomens haalt Macron nauwelijks 14%. Mm-hmm. En voor zover die peilingen betrouwbaar zijn, maar dat geeft toch wel een beeld, denk ik, van sociaal verschil in het kiespubliek naar gelang de verschillende kandidaten. En nu gaat Macron moeten proberen dan voor die tweede ronde al die mensen van minder dan 2000 euro per maand toch ervan te overtuigen dat ze met hem toch niet minder gaan hebben dan
beter af zijn dan met Le Pen, bij wijze van spreken. Ja.
Ja.
En ik wil nog eventjes eindigen met Mélenchon, hè. Die neemt nu wel niet meer deel aan die tweede ronde, maar het heeft niet veel gescheeld, hè. Dat is hier weinig nieuws geweest. Het was echt maar een goede percent dat hij achter Le Pen kwam, hè.
Ja, 500.000 stemmen, een deel van de stemmen van de communistische kandidaat, die heeft er geloof ik 800.000. Wel, met iets meer dan de helft van de stemmen van de communist had hij het gehaald voor de tweede ronde.
Ja, nu. En nog één punt, want dat vond ik wel opvallend. Ook in stedelijk gebied deed hij het heel goed. En wat mij eigenlijk opviel, ook in het noorden bijvoorbeeld, want het was het in Rijssel of zo waar hij 40% van de stemmen haalt. En dan zit hij dus dat bij wijze van spreken 10 kilometer verder en dan is Le Pen die 40% haalt.
Ja, dat is opvallend. In het noorden merk je bijvoorbeeld dat er echt punten zijn van oude communistische inplanting, waar Mélenchon heel veel stemmen haalt. 40, Roubaix,
52,5% in Roubaix, ja. En dan Alance, daar de
district. Als je nu kijkt naar het noorden van Marseille, waar hij heel hoge percentages haalt, dat komt vooral van de moslims. Omdat imams in sommige wijken opgeroepen hebben om voor Mélenchon te stemmen. Ja. Omdat hij de enige is die in der tijd heeft deelgenomen aan die betogingen tegen de islamofobie. Mm-hmm. Dus dat speelt ook een rol in die arme wijken en de bijdrage van de moslimstemmen.
Ja. Ik moet gaan afronden, maar ik heb toch één vraag eigenlijk over iets waar waarschijnlijk niemand mee bezig is, maar dat toch wel eigenlijk overal de top zou moeten staan. Dat is het milieu, dat is het klimaatbeleid. U hebt al verwezen naar Macron. Extreemrecht, dat is meestal niks, maar hoe staat Mélenchon daar tegenover?
Mélenchon was voor la planification écologique een term die Macron zelfs overgenomen heeft op een meeting. La planification écologique, dus dat je dat echt moet gaan plannen, dat je anders met het bric-à-brac beleid, dat je er niks gaat van pakken, hè, van al die doelstellingen.
Ja.
Dus Mélenchon heeft daar een heel plan voor ontwikkeld, je kunt ook zeggen globaal genomen, het is alleen Mélenchon die een globaal volledig programma had, van alle kandidaten. En qua milieu, een van de punten waar nu de strijd om draait, gaat over de windmolens. Rechts voert een campagne tegen de windmolens. Marine Le Pen maakt daar een van haar strijdpunten van. Weg met die windmolens, om te even waar, dat is slecht voor het milieu, de mensen lijden daaronder enzovoort.
Dus het is ideologieën eigenlijk uit de VS overgewaaid komen, hè? Want dat is duidelijk Trump en zo.
Ja, absoluut. Enfin, ik heb gehoord dat ook in Latijns-Amerika zijn daar hele campagnes tegen de windmolens, omdat met argumenten ecologische argumenten, zo gezegd. Ik weet niet of de ver dat dat klopt. Maar voor de rest, rechts spreekt daar zo weinig, uiterst rechts spreekt daar zeer weinig over, over de klimaatopwarming en de problemen. En Macron wordt nu wel verplicht, omdat hij stemmen moet halen van links, van de kiezers van Mélenchon die daar wel belang aan hechten, van de kiezers van Jadot die daar zeker belang aan hechten. Ja, hij moet die, hij moet er zoveel mogelijk over krijgen voor die tweede ronde. Ja, dan kan hij daar niet over zwijgen natuurlijk. Hij is naar de kust geweest om te gaan pleiten voor meer windmolenparken. Hij ging er 50 oprichten, geloof ik, in zee. Enfin, massaal veel. Om de indruk te geven vooral van dat hij het wel belangrijk vindt.
Oké. Goed, we zullen zien wat er daar dan van komt. De pronostiek zegt waarschijnlijk nog altijd dat Macron zal winnen, vermoed
ik. Ja, ik denk dat heel veel mensen gaan wachten tot de laatste dag om te zien wat ze gaan doen. En dat er de laatste dag, zoals bij de eerste ronde, zijn er ook veel die pas de laatste dag beslist hebben. En dat het toch Macron zal zijn om gewoon Le Pen weg te halen.
Ja, maar als de mensen dan thuis blijven, dan zit hij misschien wel met een probleem. Dank u wel, Ferry de Pauw van Uitpers, voor dus de